van vanmiddag, dat is gehoorzaamheid. En het subthema is daders van het woord. En we gaan 6 versen lezen uit Romeinen, het eerste hoofdstuk. De Romeinenbrief is zo'n geweldige brief, net als de Hebreeënbrief. Alleen die brief al, qua inhoud, laat zien dat je het evangelie, dat kun je niet verzinnen. Dat is onmogelijk. En dat je dan zo'n brief kunt schrijven. En dat geldt ook voor de Hebreeënbrief. En we lezen daar vanaf het eerste hoofdstuk, de eerste 6 versen. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften, aangaande zijn zoon, voortgekomen uit het geslacht van David naar het vlees, dus zijn menselijke afkomst, maar naar de geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de dood, verklaart Gods zoon te zijn in kracht, Jezus Christus onze Heere, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen, tot welke ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Paulus schrijft hier over gehoorzaamheid van geloof bewerken. Nou, wat betekenen deze woorden? Nou, een van de apostolische taken, het zijn er meerdere, is dat de apostelen gehoorzaamheid aan het geloof moeten bewerken. Met andere woorden, dat gelovigen leren zich te gehoorzamen aan de inzettingen van God en zich daaraan conformeren. Ofwel geloof met vrucht, overeenstemmen met God. Als dit Gods woord is, moeten wij gaan overeenstemmen met Gods woord. En niet alleen qua kennis, dus in theorie, maar ook in de praktijk. Niet alleen hoorders van het woord zijn, dat gaat nog wel, en dat we het woord beamen, maar vooral daders van het woord. En daar ontbreekt het nogal aan, vooral in het rijke luxe Westen, waar zoveel afleiding is. Het leidt af, maar we zijn daders van het woord, moeten we zijn. Paulus spreekt dus dat hij gehoorzaamheid aan het geloof moet bewerken. Nou, gehoorzaamheid of niet, dat is de kwestie. Gehoorzaamheid is heel belangrijk. Steeds zien we dat terug in de Bijbel, dat gehoorzaamheid is belangrijk. We zien het bijvoorbeeld in de hoofdstukken 13 en 15 van 1 Samuel, hoe koning Saul tot 2 keer toe de mist ingaat door ongehoorzaamheid. Hij gaat tot 2 keer toe de mist in, op een ernstige wijze. In 1 Samuel 13 lezen we dat Saul moet strijd voeren tegen de Filistijnen en ze verzamelen zich op een bepaald gebied en Saul moet wachten op de profeet Samuel. Hij mag niet zomaar de strijd aangaan. En vanaf hun uitkijkpost zien ze in het dal hoe het leger van de Filistijnen zich verzamelt. En dat leger is gigantisch groot. Het leger van Israël valt erbij in het niet. Ze hebben 3000 strijdwagens. En dat is heel wat voor die tijd. 3000 strijdwagens. 6000 ruiters. Dus Filistijnen te paard. En een voetvolk als het zand van de zee. Gigantisch. En Saul moest wachten op Samuel, de profeet. Want Samuel zou het brandoffer brengen en vredeoffers. Maar hij moest wachten op Samuel. En terwijl die Israëlieten kijken naar het leger van de Filistijnen en denken, jong, het is wel een gigantisch groot leger, beginnen sommigen ongeduldig te worden. En de eerste dag trekken ze het nog. En de tweede dag zie je al mensen aarzelen. En de derde dag zie je mensen weggaan. En anderen die niet zo moedig waren, of laf moet ik zeggen, die zien die anderen ook weggaan en die denken, oké, ik ga ook. En op een gegeven ogenblik zie je dat heel veel Israëlieten zich gaan verbergen in rotsen, in spelonken, in putten. Ze gaan er vandoor. En Saul ziet dat natuurlijk ook. En ik weet niet of het zo heet was als vandaag, maar Saul krijgt het ontzettend warm. Hij denkt, dat gaat fout. Hij ziet zijn soldaten ziet hij weggaan. En zijn leger dat slinkt. En dat van de Filistijnen wordt alleen maar groter. En hij denkt, straks vallen ze me aan en ik heb het offer nog niet gebracht. Wat moet ik doen? Ik moet de gunst van God afsmeken. En na 7 dagen is Samuel nog steeds niet gekomen. En ik weet hoe een hele hoop mensen dan denken. Zie je wel, Samuel komt niet. Samuel voelt nattigheid. Die voelt nattigheid, die komt mooi niet. Die blijft op veilige afstand. Weet je, wij gaan ook weg. Zo werkt het hoor, ook in de gemeente. De vijand is er als de kippen bij. Om de mensen van God in een kwaad daglicht te stellen. Om een verkeerd beeld te schetsen. En wat doet Saul? Saul denkt, weet je wat, ik breng zelf al een brandoffer, ik breng vredeoffers. En hij heeft dat nog niet gedaan. Of daar verschijnt Samuel. En Samuel die zegt, wat heb je nou gedaan? Tegen Saul. En Saul zegt, ja, u was niet op de afgesproken tijd hier. En ik zag de mannen weglopen en ik dacht, weet je, straks vallen ze me aan. En ik heb de gunst van God nog niet afgesmeekt. Dus ik heb zelf het brandoffer gebracht. En wat zei Samuel? Nou, dat begrijp ik ook wel. Ik zou het ook gedaan hebben als ik jou was. Dat zei hij niet. Hij zei, hoe heb je dat kunnen doen? Waarom heb je niet geluisterd naar het woord van God? Waarom ben je niet gehoorzaam geweest? Want nu zal jouw koningschap niet bestendig zijn. Hoor goed, er staat niet, het koningschap werd van hem afgenomen, maar zijn koningschap zou niet bestendig zijn. Na Saul zou er een andere koning komen, had God al meegedeeld aan Samuel. Want hij wist wat er gebeurde. En de tweede keer dat Saul de mist ingaat, dat is een hoofdstuk 15. Daar krijgt Saul de opdracht via Samuel dat hij de Amalekieten moet slaan. En wie zijn de Amalekieten? Nou, de Amalekieten, dat was een nomadenvolk en die waren nogal wreed, maar het waren plunderaars, een soort ISIS of zoiets. Maar dan in die tijd, misschien minder wreed, dat weet ik niet. En wat deed Amalek toen Israël uit Egypte vertrok? We kunnen het lezen in Exodus 17 voor degene die aantekeningen maakte. Toen Israël uit Egypte vertrok en ze doolden door de woestijn en het volk was moe, wachtte Amalek tot ze uitgeput waren. En de achterhoede, dan lopen de kinderen, de oudere mensen, de zwakkeren, die sneden ze af en die slachten ze af. En de manschappen waren vermoeid. En we kennen het verhaal, op een gegeven ogenblik kreeg Mozes de opdracht om met zijn staf op de heuvel te gaan staan. En Jozua kreeg de opdracht om in het dal te strijden tegen de Amalekieten. En we kennen het verhaal, hè? Op een gegeven ogenblik worden de armen van Mozes worden moe en de staf die zakt langzaam naar beneden. En dan komen zijn broer Aaron en een broeder, een oudste Gur, en die ondersteunen hem. En de staf is een type van gebed. Want wat heeft een staf nou te maken, die je in de lucht houdt, met wat er in het dal gebeurt? Wetenschappelijk kun je dat niet verklaren. Een staf in de lucht houden en beneden succes hebben. En dat lijkt ook met gebed. Als je bidt, dan denk je, ja, wat gebeurt er nou? Heel veel. Want als je niet meer bidt, gaat het effect hebben op aarde. Gaat het effect hebben in omstandigheden. Daarom is het ook goed om met elkaar te bidden, want soms dan worden je handen moe als je voorbeden doet. Soms dan word je moe, maar als je met elkaar bent, dan steun je elkaar en dan help je dat gebed gaande te houden met elkaar. Daarom is het ook goed om met meerdere te bidden. Nu is het wat lastig met die coronatoestanden. Maar we lezen, het is toch goed om het even te lezen, want God doet niet zomaar dingen hoor. In Deuteronomium 25... Zo. Deuteronomium 25. En dan vanaf vers 17, dan zegt Mozes, ze prenten dat in hè, bij de Israëlieten en ook bij Jozua. Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht toen u uit Egypte getrokken was. Hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed. Terwijl u vermoeid en uitgeput was en hoe hij God niet vreesde. Als dan de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden rondom u in het land, dat de Heer uw God u ten erfdeel gegeven heeft om te bezitten, dan zult u de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen. Vergeet het niet. Nou, dat was de opdracht die Saul kreeg. Val Amalek aan. Sla het volk en het vee met de ban. Wat is dat, met de ban slaan? Met de ban wil zeggen, alles van de vijand doe je weg. Niet alleen de levens, maar ook de dieren. Ook kleding, ook goud, ook zilver, alles, want het is verontreinigd. Met de ban slaan wil zeggen iets totaal verwijderen uit de heiligheid van God. Dat was de opdracht. Was ook bij Jericho, weet u nog? Met de ban slaan en Achan kon zich niet beheersen. En toen kwam Israël onder de ban. Dat komt heel nauw. Maar wat gebeurt er? De mannen die slaan de Amalekieten, ze leggen een hinderlaag, ze verslaan de Amalekieten. En ze richten een enorme slachting aan. Maar ze laten het beste vee laten ze in leven en ook andere materiële zaken nemen ze mee. En het slechte vee, het kreupelen, dat maken ze af. En dan krijgt Samuel een woord van God, want God weet het, tuurlijk weet God het. En Samuel gaat op weg naar Saul. En dan komt Samuel eraan en dan zegt, Saul, wees gezegend door de Heere. Ik heb de opdracht uitgevoerd. Maar Samuel is al op de hoogte, Saul is nogal naïef, denk ik. En dan zegt Samuel, bij wijze van spreken, waarom hoor ik dan dat geblaat van lammeren en het geloei van runderen in mijn oren? Dat hoorde hij niet, maar dat is een manier om aan te kennen te geven dat Samuel op de hoogte was. Oh, zegt koning Saul, oh, die dieren, ja, die hebben de mannen meegenomen om de Heer uw God een offer te brengen. Ja, God is gek. Samuel is gek. Oh, zei Samuel, dat zal ik tegen de Heer zeggen. Gaat het zo? Nee. Het gaat heel anders. Laten we het lezen. Want het is zo naïef wat Saul hier doet en het is zo'n schijnheilige smoes. Op een gegeven ogenblik dus confronteert Samuel Saul met wat hij gedaan heeft. Of wat liever gezegd, wat hij niet gedaan heeft. En Saul zegt, oh nee, maar die dieren hebben we in leven gelaten, de beste dieren, om uw God een offer te brengen. God blij. En dan zegt Samuel in 1 Samuel 15 vanaf vers 16. Toen zei Samuel tot Saul, houd stil. Wij zouden zeggen, shut up. Dan zal ik u meedelen wat de Heer in deze nacht tot mij gesproken heeft. En Saul zeide, spreek. Daarop zeide Samuel, bent u niet, hoewel u klein was in uw eigen oog, geworden tot een hoofd van de stammen van Israël, en heeft de Heer u niet gezalfd tot koning over Israël? De Heer had u uitgezonden met de opdracht, ga heen, sla die boosdoeners, de Amalekieten met de ban, strijd tegen hen, totdat u hen hebt uitgeroeid. Waarom hebt u dan niet naar de Heere geluisterd, maar hebt u op de buit geworpen en hebt gedaan wat kwaad is in de ogen des Heeren? Toen zeide Saul tot Samuel, ik heb wel naar de Heere geluisterd en ik ben de weg gegaan waarop de Heere mij gezonden hebt. En ik heb Agag, de koning van Amalek, meegebracht, maar Amalek zelf heb ik met de ban geslagen. Doch het volk, niet hij, hè, doch het volk nam van de buit, klein vee en runderen, het beste van het gebannene, om de Heer uw God offers te brengen in Gilgal. Nou, Saul kon dit niet weten, want pas later zou God zeggen door de psalmisten, waartoe dient mij de menigte van je slachtoffers? Waar zijn die dieren goed voor? Drink ik bokkenbloed? Eet ik stierenvlees? Denk je nou echt dat ik blij en gelukkig word omdat je me een koe geeft of een stier of een bok? Dat boeit God niet. God is de schepper van alles. Toch moesten die offers gebracht worden. Omdat onze dienst aan God moet ons iets kosten, anders stelt het niks voor. Ze moesten gebracht worden, ook omdat ze een type waren later voor de Heer Jezus. En dat er door bloed, zonder bloedstorting geen vergeving geschiet. Maar het gaat om gehoorzaamheid. God is niet onder de indruk van Dingen die wij geven, die we niet eens merken dat we ze geven. God is onder de indruk van onze gehoorzaamheid. En dat zegt hij ook. Hoor wat Samuel zegt. Dat is echt heel indrukwekkend, wat Samuel zegt. Dan zegt hij, als Saul zegt, ja, we hebben die dieren apart gehouden, dan kunnen we God een offer brengen. En dan zegt, dit zegt de Heer, of Samuel. Heeft de Heer evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers, als aan het horen naar des Heeren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers. Luisteren is beter dan het vette der rammen. Hoor goed, voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en het dienen van terafim. Terafim zijn huisgoden in die tijd, afgoden. Er is niets zo erg als ongehoorzaamheid en ongezeggelijkheid. Dat we ons niet laten gezeggen. Als Samuel zegt, je hebt niet het bevel van de Heere opgevolgd, wat zegt Saul? Dat heb ik wel gedaan. Saul is ongezeggelijk. Hij had gewoon moeten zeggen, nee, ik heb niet alles opgevolgd. En je weet hoe het gaat, hè? Die mannen moeten daar alles met de band slaan. En de een die zegt, moet je eens kijken, wat een prachtige runderen. We zouden toch wel gek zijn om die dieren met de band te slaan. Waar is dat goed voor? Dood, heb je er helemaal niets aan? Laten we ze gewoon meenemen. En moet je eens kijken, daar prachtige ezels. En moet je kijken, wat een prachtige geiten en bokken daar lopen. Die nemen we gewoon mee. En Saul zegt, ja, je hebt wel een punt. En weet je, Samuel is er toch niet. Samuel is er toch niet. En zo trappen ze erin. En ze zijn ongezeggelijk. En ik wou wel dat ik kon zeggen dat ik altijd gezeggelijk was. Ook in mijn dienst aan God al die jaren. Helaas is dat niet zo. Maar het is de zonde van de toverij. Bij ongezeggelijkheid begint het. Weet je waarom de wereld zo'n puinhoop is? Omdat ze ongezeggelijk is. Omdat ze niet luisteren naar Jezus. Omdat ze niet luisteren naar God. Ze worden hun eigen maat, hun eigen norm. En dat zijn 7 miljard normen. Allemaal inwisselbaar. Allemaal flexibel. In eigen voordeel. Ongehoorzaamheid heeft altijd een prijs. Altijd. Tenzij God genadig is. Ik moet denken aan, vlak voor ons huwelijk wilden Marion en ik, we wilden een huis kopen in Diemen, een flat. En ik had met God een afspraak gemaakt. En ik had gezegd, op een gegeven moment hadden we een 4-kamer flat, op 4 hoog, met een garage beneden. En het was een redelijk bedrag. Kon veel slechter. En ik wilde zo graag een huis. Dat rond was voordat we zouden trouwen. Maar ik maakte met de Heer een deal. Dat was nog wel goed. Ik zei, Heer, als dit werkelijk van u is, dan moet dit en dat gebeuren. En zo niet, dan gaat het niet door. Niet eens zo gek. Maar toen het puntje bij paaltje kwam, en dat niet gebeurde, en ik eigenlijk van de koop zou moeten afzien, toen kwam mijn arglistig hart. En het verlangen om toch die flat toch maar te kopen. En te zeggen van, ja, ik heb wel dat besproken, maar de Heer neemt dat niet serieus. Het was gewoon een opwelling van mij, een beetje gekkigheid. Nee, God nam het bloed serieus. Staat ook in de Bijbel, hè? Als je de Heer iets belooft, moet je er niet op terugkomen. En niet zeggen, oh, het was een grapje, of ik wist het niet, of... Maar God is me genadig geweest. God is me zo genadig geweest. Zo genadig. Maar over het algemeen is het niet goed. Hij heeft ingegrepen door genade. En we zijn er ontzettend goed vanaf gekomen. Details zal ik besparen, maar God is genadig geweest. Ja. Maar probeer gehoorzaam te zijn. Als je mij lief hebt, zegt Jezus, dan doe je mijn geboden. God is serieus op dat punt. We moeten gehoorzaam zijn. Mozes, nou, als er toch iemand is die het beloofde land gunde, was het toch Mozes? Nou, op een bepaald moment, toen kreeg Mozes de opdracht, toen er geen water was, toen zei God, pak je staf, Mozes, loop naar die rots. En Mozes moest op de rots slaan. En de rots spleet en er kwam water uit gutsen. Maar een aantal maanden later is er weer geen water en dan zegt God tegen Mozes: Mozes, ik wil dat je voor het volk water gaat regelen. Je gaat naar de rots en nu spreek je tot de rots. Maar Mozes was helemaal door het dolle heen. Het was nog heter dan vandaag. En hij had het helemaal gehad met het volk. En hij had zijn staf in zijn hand. En hij zegt: willen jullie water? Willen jullie water? Adertjes klopten hier, weet je wel. Rood hoofd. Hij zegt: ik zal jullie water geven. Aaron stond erbij en hij pakt zijn staf en hij slaat een home run. Hij rampt op de rots en er komt water. Maar het kost hem het beloofde land. Ongehoorzaamheid. Zo belangrijk is gehoorzaamheid. God stelde een voorbeeld voor Israël ook. Zelfs Mozes kon het beloofde land niet in, doordat hij ongehoorzaam was. Nou is Mozes beter terechtgekomen, want God nam hem tot zich. En ik geloof beter dat je bij God kunt zijn dan in het beloofde land. Maar goed, toch, gehoorzaamheid. En de rots is een type van Christus. Paulus zegt op een gegeven ogenblik dat de rots met ze was in de woestijn. En dat is Christus, het is niet letterlijk Christus, maar het is een type van Christus. En sommige uitleggers zeiden: eerst moest Christus geslagen worden op Golgotha. Daar werd hij geslagen. En daarna kunnen we alleen nog maar tot hem komen met gebed, met onze mond. Hij hoefde maar één keer geslagen te worden, geen twee keer. Mooi beeld. Ik weet niet of het zo bedoeld is, maar Paulus gebruikte het, dus ik neem aan dat deze analogie, dit type beeld, dat het wel verantwoord is. En denk ook aan Achan. Achan die bezweek voor de rijkdom en voor de luxe. En het geldt ook voor ons. Het is zo verleidelijk om door het materialisme, door de dingen die we graag willen hebben, om afgeleid te worden en niet God op de eerste plaats te stellen. En door genade heb ik geleerd, iedere keer weer, steeds meer, God heeft de eerste plaats. In alles, God moet de eerste plaats hebben, want het is in ons voordeel. Gehoorzaamheid. Wat doet gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid, vroeg of laat, brengt zegen. Een heel mooi voorbeeld, gaan we nog even lezen. In Lucas 5, vers 1 en 9. Daar lezen we over bereidwilligheid. En we lezen over gehoorzaamheid. Lucas die schrijft daar, hij zegt: en het geschiedde, in Lucas 5, vanaf vers 1. En het geschiedde toen de schare op hem aandrong, en dat waren nogal wat mensen, en naar het woord van God hoorde, dat hij zelf aan de oever van het meer van Genezaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever liggen. En de vissers waren uitgegaan en spoelden de netten. En hij ging in één van de schepen, dat van Simon, dat is Petrus, en vroeg hem de zee in te gaan, niet ver van de oever. En hij zette zich neer en leerde de scharen van het schip uit. En toen hij opgehouden had met spreken, zei hij tot Simon: ga naar diep water en zet u netten uit om te vissen. En Simon antwoordde en zei: meester, de gehele nacht door hebben we hard gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen en hun netten dreigden te scheuren. En zij wenkten hun makkers in het andere schip dat zij hen zouden komen helpen. En deze kwamen en zij vulden beide schepen tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neer aan de knieën van Jezus en zeide: ga heen van mij, want ik ben een zondig mens, heren. Want verbazing had hem en allen die bij hem waren aangegrepen over de vangst der vissen welke zij gevangen hadden. Kun je je voorstellen? We hebben de hele nacht gevist, Jezus. We hebben niks gevangen. Wij zijn ervaren vissers. U bent een timmerman en een rabbi. Maar Jezus zegt: ga naar diep water, gooi het net uit aan die kant. En ze doen het. En er staat niet: en ze vingen vis. Nee, de netten die scheurden, ze moesten hun andere makkers wenken om er ook bij te komen. En beide boten waren tot zinkens toe gevuld. Nou kun je altijd zeggen: ja, dat is toeval. Nou, Jezus had had mazzel. Maar dit is zo'n overduidelijk wonder van God en Gods voorziening. En Petrus voelt dat ook, want hij valt op zijn knieën aan de voeten van Jezus. En hij zegt, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En ook die andere vissers, want dit was absurd. Ze ontdekten de macht van Jezus en die ontdekten ze steeds meer door gehoorzaamheid. Door gehoorzaamheid naar Aman. Je moet 7 keer je onderdompelen in de Jordaan. Nou, Aman was het niet van plan. Ongehoorzaam. Hij was meelaats gestorven, maar zijn knechten waren slimmer dan hij. Die blinde man met het slijk op zijn ogen. Jezus zei, was u in het water, wat, in het Siloam. Was u. De man deed het gelukkig en hij werd ziende. Als hij had gedacht, ja, wat een onzin, wat vies, onhygiënisch, bah. Wie doet dat? Wie smeert die smerige smurrie op mijn ogen? Dat is gewoon... Nee, hij deed het. Gehoorzaamheid. Weet je, God vraagt soms zulke rare dingen, dat je denkt, ik snap de logica niet. Moet je voorstellen dat je bij een zee staat, de Schelfzee of de Rode Zee, wil ik even van afwezen. Je wordt aangevallen van achteren door het leger van Farao. Je kan niet naar links, want er zijn bergen, je kan niet naar rechts. En daar heb je de zee. En dan zegt God, je moet je staf moet je omhoog houden. Come on, nou had Mozes ervaring met God. En het was ook zo dat tussen de Egyptenaren en Israël was de Shekinah. Het was duister aan de kant van de Egyptenaren, die zagen niks. En het verlichtte de kant van de Israëlieten. Maar dan sta je daar met je staf. Wat zouden wij gezegd hebben als we dit verhaal niet zouden kennen en we hebben geen ervaring met God? Wat zouden we zeggen? Wat absurd. Kunt u niet iets beters bedenken? Daar sta ik met die staf. Dat is diezelfde staf die ze tegen de Amalekieten omhoog hielden. Maar God splijt de zee. Waarom? Door gehoorzaamheid. Had God die staf nodig? Nee. Als Elia opvolgt, dan laat Elia de mantel achter als hij ten hemel vaart. En dan valt die mantel en Elisa pakt de mantel van Elia en hij loopt naar het water. En Elia had al het water doen splijten met de mantel, niet met de staf, met de mantel, door met die mantel op het water te slaan. En Elisa roept, waar is de God van Elia? En hij slaat met die mantel op het water en het water splijt. Had God die mantel nodig? Had Jezus slijk nodig? Maar God vraagt gehoorzaamheid. God vraagt altijd iets van ons. Zelfs die man met die verschrompelde hand. Jezus zei, strek je hand uit. Jezus zei niet, wees genezen. Nee, die man moest ook iets doen. Strek je hand uit. Die vader van de bezeten knaap. Heb je geloof? Hij moest geloof hebben, maar hij dacht, oh, ik heb wel geloof, maar misschien niet genoeg. Ja, ik heb geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Maar hij moest het zeggen. We moeten bouwen aan een geloofsfundament van ons leven door te handelen in gehoorzaamheid. Jacobus zegt, geloof zonder werken is dood. Je mag wel geloof hebben in God en je mag vertrouwen dat hij bestaat, maar dat doen de demonen ook, zegt hij, en ze zijn bang. Ze zijn bang. Jacobus zegt, of Johannes de Doper zegt, breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. Gehoorzaamheid weer, gehoorzaamheid. Jezus zegt in Matteüs 7, wie mijn woorden hoort en doet, doen is gehoorzaamheid. Die bouwt op de rots. De kerk in het Westen, dat zijn hoorders van het woord. En ze beamen het woord. En ze zeggen, yes, maar we moeten daders zijn van het woord, want dan bouwen we op de rots. Anders blijft de theorie en God wil ons uitdagen tot praktijk. En daar komt geloof voor kijken. En gehoorzaamheid. Weet u, we kunnen beter naar hem luisteren. Ik heb hier geschreven dat de wereld in zo'n chaos verkeert, en het wordt nog veel erger, komt omdat men God niet gehoorzaamt. Het wordt alleen erger. En is het dan zo dat God de wereld straft omdat ze niet naar hem luisteren? Voor een deel niet, denk ik. Ik denk voor een deel is het gewoon oorzaak en gevolg. Als jij slimmer bent dan God, als jouw ethiek en als jouw kijk op goed en kwaad beter is dan die van God, be my guest, het wordt een zootje. En we zien het om ons heen. De mens is de maat van alle dingen, zei een Griekse filosoof, Protagoras, dacht ik. Nou, lekker dan. Overal is ongerechtigheid, overal gaat het fout. We hebben het niet meer in de hand. En hier is er nog welvaart, dus we kunnen nog de taart verdelen onder elkaar. Dus we houden nog een beetje... Maar oh wee, als er schaarste gaat komen, dan zullen we met dictatuur te maken krijgen. Nu heb je dat gedoe in de Schilderswijk en in Utrecht. En dat zijn maar incidenten. Maar als er schaarste komt en de spanningen lopen op, ook in Europa, krijgen we te maken met dictatuur. Want er is geen kruid gewassen tegen agressieve jongelingen of mensen die zich niet meer laten gezeggen, mensen die overal maling aan hebben omdat ze niets te verliezen hebben. Er is maar één remedie. Als ze niet bekeerd worden door het evangelie en van binnenuit veranderen, dan heb je maar één middel en dat is geweld. Meer geweld dan dat zij produceren. Anders win je niet. Dus gooien zij met een molotov cocktail of komen zij met een stuk hout, dan kom jij met een vuurwapen. Als overheid. Komen zij met een vuurwapen, kom jij met een tank. En we hebben gezien in de Tweede Wereldoorlog, hè, wat die fascisten deden. Hè. Iemand van het verzet vermoordde iemand. De aanslag op een Duitse officier. Mensen werden gevraagd wie heeft het gedaan. Niemand zei wat. Er werden 20 willekeurig gepakt, tegen de muur gezet, doodgeschoten. Ziek. Maar zo werkt het. Als de mens het voor het zeggen krijgt. En we gaan het zien hoor. We gaan het zien. Het wordt steeds harder en grimmiger. Het wordt steeds harder en grimmiger. En de machthebbers zullen hun macht gebruiken. En het wordt heel wreed. Het wordt heel wreed. En alles is te herleiden aan de ongehoorzaamheid aan God. Mij, zegt God, mij, de bron van levend water, hebben ze aan de kant geschoven. En ze hebben zelf bakken gemaakt, maar die houden geen water. Gehoorzaamheid. En ik wil u bemoedigen, broers en zusters, om te zoeken wat de wil van God is. Die staat in zijn wilsbeschikking. En om daar gehoorzaam aan gehoor te geven. Wees gehoorzaam, wees niet beter en slimmer en wijzer dan God. Als God zegt, bid, bid dan. Als God zegt, vergeef, vergeef dan. Ja maar, nee, vergeef. God weet wat het beste voor ons is. Als God zegt, wees getrouw in de samenkomsten, wees dan ook getrouw. Als God zegt, ga op een bepaalde manier met je vrouw om, doe dat dan ook. En omgekeerd, ga op een bepaalde manier met je man om, doe dat dan ook. Wees gehoorzaam, wees gehoorzaam. Hij weet het beter, hij heeft me gemaakt. Hij weet hoe ik in elkaar zit. Ik weet het zelf af en toe niet. Nee toch? Vader in de hemel, dank u wel voor het principe van gehoorzaamheid en dat u zoveel informatie hebt gegeven, ook in spreuken, in psalmen, maar ook in spreuken, in de evangelie, in de brieven, in heel uw woord, dat wij weten, Heer, wat goed is, welgevallig en volkomen. Geef ons dan een gehoorzaam hart en een gehoorzame levensstijl, zodat wij onze netten, als we ze uitwerpen, gevuld terugkrijgen. Maar vooral dat wij u behagen door kinderen te zijn die doen wat u vraagt. Maak ons dat soort mensen, Vader, die doen wat u behaagt. In Jezus' naam. Amen. Amen.